In deze podcast, u aangeboden door Eisai, Gilead, Nordic, Novartis en Pfizer, spreekt verpleegkundig specialist Judith de Rooy uit het Maxima Medisch Centrum te Veldhoven met verpleegkundig specialist Ilona Koenen uit het Jeroen Bosch Ziekenhuis te 's-Hertogenbosch over de highlights tumoren gepresenteerd op het ESMO Congress 2023.
Hoi Ilona, hier zitten we dan.
Goedemorgen.
Gezellig. Ja. ESMO 2023 hebben we samen toch maar mooi meegemaakt.
Ja, zeker.
Nou, jij hebt natuurlijk voor het longcarcinoma heel goed je best gedaan om heel veel sessies bij te wonen gedurende alle dagen. Kun jij misschien ons een overzicht geven van alle nieuwe dingen, uitdagingen, verrassingen die ons te wachten staan op jouw gebied?
Ja, zeker. Het is een heel groot congres. 28.000 professionals die zich hier begeven deze dagen. En ik zag dat er meer dan 50 sessies waren over het longcarcinoom. Oh, wat veel. Mijn eerste indruk was dus ook echt overweldigend. Waar ga ik beginnen? Hoe moet ik een keus maken?
Ja, want iets over de highlights. Kun je daar iets over zeggen?
Nou ja, ik heb uiteindelijk een keus gemaakt om het vandaag te gaan hebben over het niet-kleincellig longcarcinoom. Dat is de grote groep patiënten die ik zie. Ik begin met de highlights van het stadium 1 tot en met 3 niet-kleincellig longcarcinoom. En daarna ga ik over naar het gemetastaseerde niet-kleincellig longcarcinoom. Waarbij ik de kwaliteit van leven, proactief zorgplan, shared decision making en het geriatrisch assessment meeneem. Om te beginnen met het niet-gemetastaseerde niet-kleincellig longcarcinoom.
Ja.
Tina Cascone uit het MD Anderson Center, Cancer Center, besprak de CheckMate 77T-trial. Een veelbelovende fase 3-studie bij patiënten met de stadium 2a tot 3b niet-kleincellig longcarcinoom. Mm-hmm. In deze studie werd neoadjuvante nivolumab en chemotherapie gevolgd door chirurgie en adjuvante nivolumab. Dit werd weer vergeleken met de placebo en chemotherapie, gevolgd door chirurgie en adjuvante placebo. De uitkomsten laten een verbeterde respons zien in de nivolumab chemotherapie arm en een betere eventvrije overleving. De overall survival is nog niet bekend. Wie weet krijgt nivolumab in de toekomst een plaats in de neoadjuvante setting.
Nou, zou mooi zijn.
Ja, zeker.
Ja.
Solange Peters uit Zwitserland en Jean-Yves Blay, longoncologen, lieten zien dat alectinib de eerste ALK-remmer is die significant de ziektevrije overleving verbetert in een fase 3 trial bij patiënten met een compleet verwijderd ALK-positief niet-kleincellig longcarcinoom, stadium 2 tot 3a. In deze studie kregen patiënten na een operatie alectinib of de standaard chemotherapie. De studie laat ook zien dat er in de alectinibarm een voordeel is voor ziektevrije overleving in het centraal zenuwstelsel. En dat is enorm belangrijk, omdat patiënten met een ALK-translocatie een groot risico hebben op cerebrale metastase. Ondanks deze goede resultaten zijn deze gegevens nog erg voorbarig. Er zijn lange termijn gegevens nodig om de waarde van alectinib op de overall survival te bepalen. Ook dit is mogelijk iets voor de toekomst. Nu ga ik het hebben over stereotactische radiotherapie. Is dit nu een goed alternatief voor een lobectomie bij een stadium 1 niet-kleincellig longcarcinoom? In de sessie die ik heb bezocht, werden meerdere studies gepresenteerd. Matthias Kuchenberg, professor van de Universiteit Department Oncologie in Zürich, sprak onder andere over de SABR-TOOF-trial. Ten aanzien van de eerder gestelde vraag is het antwoord ja. Radiotherapie is een goed alternatief.
Oké.
Patiënten die stereotactische radiotherapie ondergaan, hebben een vergelijkbare overleving met een verminderde toxiciteit. Er zal een keuze gemaakt moeten worden tussen deze behandelmogelijkheden. Shared decision making is hier de uitdaging. Wel of geen operatie. In de SABR-TOOF-trial werd chirurgie vergeleken met stereotactische radiotherapie in hoogrisicopatiënten met de stadium 1 niet-kleincellig longcarcinoom. In dit onderzoek nam men de tevredenheid van patiënten mee ten aanzien van de voorgestelde behandeling. Hiervoor zijn patiënten benaderd die stereotactische radiotherapie kregen, nadat zij in het verleden al eens een operatie hadden gehad voor het longcarcinoom. In dit onderzoek werd de ervaring van patiënten vergeleken tussen operatie en stereotactische radiotherapie. 39 patiënten deden mee, waarvan 88% een vatslobectomie kreeg en de andere 68% een conventionele lobectomie. 100% van de respondenten gaf aan sneller te herstellen en minder bijwerkingen te ervaren na radiotherapie.
Wow.
Minder angst te ervaren na radiotherapie. En de mantelzorgers die ervaren minder spanningen tijdens het hele behandeltraject van de radiotherapie.
Wow, mooi.
Ja, zeker.
Ja.
En 80% van die patiënten is tevredener na stereotactische radiotherapie. En 90% van de mensen gaven aan achteraf liever radiotherapie gehad te hebben voor hun eerdere behandeling voor het niet-kleincellig longcarcinoom.
Zo.
Dit onderzoek laat dus zien dat de patiënt en zijn naasten betrokken moeten worden bij de keuze van behandeling en dat het niet alleen de keuze is van het behandelteam.
Ja, precies.
Nicolas Girard, longarts uit Parijs, sprak over de uitkomsten van de fase 3 Papillon-studie. In deze studie werd amifantamab, een EGFR-remmer in de eerste lijn, toegevoegd aan de standaardbehandeling carboplatin-pemetrexed bij patiënten met een EGFR-mutatie in exon 20. Dit werd vergeleken met alleen de chemotherapie. Toevoegen van amifantamab aan de chemotherapie geeft een betere respons van 73% ten opzichte van 47% voor de chemotherapiearm.
Zo.
Dat is een mooi resultaat.
Zeker.
De progressieve vrije overleving in de amifantamab-arm was 11,4 maanden versus 6,7 maanden voor de chemotherapiearm. In de amifantamab was het percentage bijwerking met een CTC graad 3 of hoger 75% versus 54% in de chemotherapiearm. Dat is dus wel hoog.
Ja.
Maar belangrijk hierbij is dat de behandelperiode in de amifantamab-arm langer was. Namelijk 9,7 maanden ten opzichte van 6,7 maanden in de chemotherapiearm.
Ja, ja. Helder.
Dat verklaart het hogere percentage.
Precies.
De behandeling met amifantamab werd slechts bij 7% gestopt vanwege een graad 3 toxiciteit. De overall survival is nog niet bekend. De vraag is of het op termijn wordt goedgekeurd voor de Nederlandse setting. Nu een studie met een zeldzame mutatie. Ik moet zeggen, ik heb pas één patiënt gezien met deze translocatie. En toch vind ik het de moeite waard om dit te vertellen. Professor Ben Solomon uit Australië liet in de ALINA fase 3-studie zien dat een adjuvante behandeling met alectinib bij het geresecteerd ALK-positieve niet-kleincellig longcarcinoom resulteerde in een betere, progressieve vrije overleving in vergelijking met de standaard platinum-bevattende chemotherapie na chirurgie.
Mm-hmm.
Bekend is dat ongeveer 30-40% van de patiënten met een niet-kleincellig longcarcinoom een resectabele ziekte hebben. Hiervan heeft ongeveer 4-5% een ALK-translocatie.
Okay.
Het betreft dus een hele kleine groep. De mediane ziektevrije overleving bij de adjuvante chemotherapiearm was 44,4 maanden. In de alectinibarm was deze nog niet behaald. Daarnaast bleek uit deze studie dat de behandeling met alectinib het risico op cerebrale metastase of overlijden verminderde. En dat is goed nieuws.
Ja.
Echter, een ALK-translocatie komt heel weinig voor.
Ja.
Velen van ons zullen dit misschien 1 keer per jaar tegenkomen. Deze patiënt zal dus ook verwezen moeten worden naar expertisecentrum waar de patiënt behandeld kan worden.
Ja.
Nou, dit was alle informatie over het niet gemetastaseerd niet-kleincellig longcarcinoom. Ik ga nu over naar het gemetastaseerd niet-kleincellig longcarcinoom.
Ja, oké.
Voor het gemetastaseerd niet-kleincellig longcarcinoom zijn er momenteel veel behandelmogelijkheden met verschillende combinaties van chemotherapie, immuuntherapie en doelgerichte therapie. Nieuw in deze setting is het onderzoek naar de antibody drug conjugates, ofwel de ADC's.
Mm-hmm.
Dit zijn veelbelovende middelen die bijvoorbeeld een TKI helpen om op de juiste plaats zijn werk te kunnen doen. De ADC's worden nu in de fase 1 en 2 trials onderzocht, nog niet in fase 3. Nee. Dus dit is niet iets waar we binnenkort mee gaan starten in de praktijk. Maar het zit er zeker aan te komen.
Ja, dat denk ik ook. Ja.
Bij het gemetastaseerd niet-kleincellig longcarcinoom is diagnostiek na mutaties erg belangrijk. De vraag rijst, gebeurt het altijd en overal volgens de huidige NVALT-richtlijnen? Ik denk het niet. Ik heb de afgelopen dagen meerdere casuïstiek voorbij zien komen waarin men tijdens een behandelperiode pas achter een bepaalde mutatie kwam. En dat betekent dan weer een switch in behandeling.
Ah, ja.
Vervelend voor de patiënt, maar ook voor de kosten van de gezondheidszorg. En hier is echt meer aandacht voor nodig.
Ja, zo klinkt het wel, ja.
Tijdens een behandeling voor het niet-kleincellig longcarcinoom treedt bijna bij alle patiënten resistentie op. Ik wilde weten, wat is nu precies die resistentie?
Mm-hmm.
Resistentie kan intrinsiek of verworven zijn. De intrinsieke resistentie houdt in dat er binnen een bepaalde tijd, na start van bijvoorbeeld een TKI, geen respons optreedt.
Mm-hmm.
En een verworven resistentie treedt op wanneer de eerdere respons verloren gaat. In de studie die ik nu ga bespreken, weten we uit de praktijk dat patiënten met osimertinib 2 jaar of langer kunnen responderen. Maar ondanks het hoge aantal dat respondeert en de lange progressieve vrije overleving treedt bijna bij alle patiënten een recidief op.
Oh.
Myung-Yu Am, oncoloog uit Seoul, praat ons bij over de ATLAS-studie. Deze studie gaat over wat te doen wanneer patiënten progressief zijn na een behandeling met een TKI bij een gemuteerd EGFR of ALK-translocatie bij een niet-kleincellig longcarcinoom. Het is een fase 3-studie waarin atezolizumab, bevacizumab, carboplatin, paclitaxel wordt vergeleken met alleen chemotherapie. De studie rapporteert een lange progressievrije overleving, 8,5 maand voor de atezolizumab-arm versus 5,6 maanden voor de chemotherapie-arm. Het is een resultaat van maar 3 maanden, niet veel, maar het is een nieuwe benadering voor patiënten die progressief zijn na een TKI door een verworven resistentie.
Ja.
De immune checkpoint inhibitors hebben de afgelopen jaren de behandeling van het longcarcinoom aanzienlijk verbeterd. Maar ook hier treedt tijdens de behandeling of in de follow-up bijna bij alle patiënten resistentie op. De oorzaak van deze resistentie treedt op ten gevolge van meerdere factoren. De tumor zelf, zijn omgeving en de eigenschappen van de tumor. In meerdere sessies werden studies gepresenteerd die zochten naar biomarkers die gebruikt kunnen worden om de resistentie te voorspellen. Dit is hele complexe materie en met name voor de verworven resistentie. Er zijn mogelijkheden, onder andere de antibody drug conjugates, maar dit moet nog verder onderzocht worden. Afwachten dus.
Ja.
We weten van immune checkpoint remmers dat het 3 maanden kan duren voordat er respons optreedt. Het komt voor dat je een snellere respons wil bereiken, bijvoorbeeld bij een patiënt met een grote tumor die de vena cava superior dichtdrukt. In de Nederlandse Paulien-studie wordt onderzocht of je door het toevoegen van een platinum-bevattende chemotherapie aan de pembrolizumab betere responspercentages krijgt ten opzichte van alleen de pembrolizumab. In deze studie zijn 50 patiënten met een gemetastaseerd niet-kleincellig longcarcinoom en een PD-L1-expressie van 50% of hoger gerandomiseerd. De interim-analyse, gepresenteerd op de ESMO, geeft echter aan dat dit niet het geval is. Verder onderzoek is nodig om te bepalen of een subgroep van patiënten wel een voordeel kan hebben van het toevoegen van een platinum-bevattende chemotherapie aan de pembrolizumab. Dus dit is heel recent onderzoek nog.
Ja, oh, mooi.
Ik ga nu iets vertellen over het geriatrisch assessment, ook actueel op de ESMO. Dit is natuurlijk niet iets nieuws, maar wordt steeds voornamer met de toename van alle combinatiebehandelingen. Wat kan leiden tot meer toxiciteit en dient ten gevolge verminderde kwaliteit van leven. Als ik kijk naar de populatie op mijn spreekuur, betreft dat vooral de oudere oncologische patiënt met een longcarcinoom. En dan hebben we het over 65-plussers. Om die reden sprak de sessie van Laura Bicanzoli uit Straatsburg mij aan. Voor deze groep patiënten kan een geriatrisch assessment een meerwaarde hebben om te beoordelen welke behandeling past.
Ja.
Het assessment is vooral gericht op lichamelijke en cognitieve functioneren, emotionele status, comorbiditeit, polyfarmacie, voeding en sociale ondersteuning. Wat is nu de meerwaarde van het assessment?
Ja.
De uitkomst van assessment kunnen leiden tot het inzetten van verschillende interventies, voorafgaand aan de behandeling, wat maakt dat er bijvoorbeeld minder graad 3-4 toxiciteit wordt gezien wanneer deze patiënten chemotherapie krijgen. Het ging hier om een kwantitatief onderzoek, met als resultaat het inzetten van een geriatrisch assessment, wat kan leiden tot een verandering in de oncologische behandelplannen, inzetten van niet-oncologische interventies en het bespreken van proactieve zorgplanning en leeftijdsgebonden issues. Het belangrijkste uit deze sessie was dat met een geriatrisch assessment duidelijker wordt wie de fitter 70-plussers zijn.
Ja.
En welke patiënt op basis van comorbiditeit wat fragieler is, waardoor er toch voorkeur lijkt te zijn voor een behandeling met een single agent in plaats van een combinatietherapie. Cisplatinum gebaseerde schema's worden überhaupt afgeraden bij patiënten boven de 70 jaar. De performance score speelt hierbij ook een grote rol. Een jong iemand kan een hoge performance score hebben en andersom kan een oude persoon een lagere performance score hebben. Leeftijd alleen zegt dus niet alles. Ik vind dat je als VS een belangrijke rol hebt om in te kunnen schatten of het voorgestelde behandelplan past bij de patiënt. Wanneer je dit tegen het licht houdt van alle huidige en toekomstige behandelmogelijkheden met de verschillende combinaties, bekruipt mij toch het gevoel, doen we hier goed aan bij deze patiënt. Een geriatrisch assessment en shared decision making is in mijn ogen erg belangrijk om een behandeling op maat te kunnen geven.
Ja, nou, dat is heel duidelijk inderdaad. Hey, en dit allemaal zo gehoord hebben en hier 4 dagen ondergedompeld te zijn in dit soort sessies. Als je nou morgen weer aan het werk gaat, wat ga je dan anders doen?
Momenteel wordt de verpleegkundig specialist op de polylonggeneeskunde binnen ons ziekenhuis pas ingezet nadat de diagnose is gesteld en het behandelplan klaar is. Mm-hmm. Gezien hetgeen ik hiervoor dus allemaal verteld heb, lijkt het me een goed voornemen om morgen te beginnen met het eerder inzetten van de VS in dit zorgpad. Wanneer de verpleegkundig specialist eerder ingezet wordt, kan zij een geriatrisch assessment afnemen. Ja. Dit combineren met de proactieve zorgplanning en shared decision making om een behandeling op maat voor die patiënt te kunnen starten. Twee van onze longoncologen waren ook op de ESMO en zijn het hier helemaal mee eens. Ik vond het een hele leerzame ervaring. Aanwezig zijn op de ESMO, nieuwe wetenschappelijke informatie opdoen en via deze podcast met jullie delen. Buiten het congrescentrum heb ik even mogen genieten van de Plaza Maggiore. Verder heb ik niks gezien. Ik wil dus zeker nog eens terugkomen om Madrid te ontdekken.
Oh, heel goed. Dankjewel, Ilana, ja, voor je verhaal.
Ja, ook dankjewel.
Heel goed.
Bent u geïnteresseerd in meer podcasts? Deze zijn te vinden op de website netwerkvso.nl.